Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit matchup to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy.
We zijn inmiddels 2 weken onderweg in de Giro d'Italia en de spanning stijgt. Er lijken op dit moment nog 12 renners in aanmerking te komen voor de eindzegen. Maar de loodzware slotweek, die wacht nog. Wie van die 12 zet de komende week een voorzichtige stap naar eeuwige roem? En wie doet dat in de Veenendaal-Veenendaal Classic en de Antwerp-Port Epic, de volgende manches in de Exterio Cycling Cup? En dan is er ook nog Elle van Dijk, die komende maandag het werelduurrecord voor vrouwen aanvalt. Kortom, er is genoeg om te bespreken. Mijn naam is Maxi Morsels.
Ik ben Juri Eijnsen.
En dit is de Wielenflits podcast.
En dan staat dat morgen in Wielenflits.
Juri, even uit het blote hoofd. Hoeveel roze truidragers heb je tot nu toe gehad?
2.
Nou, dat is een snel antwoord. Dat klopt. Is dat bijzonder, denk je?
Nee, want volgens mij hebben we vorig jaar in zijn totaliteit ook maar 2 of 3 gehad.
Nou, vorig jaar zaten we al naar de 12 op 4. Ik heb het even uitgezocht. 2 jaar geleden, 2020, ook 2. En de jaren daarvoor, dus 2019-3, 2018-3 en 2017, het jaar dat Dumoulin won, hadden er nu al 6 gehad. Ik heb ook even bij de andere rondes gekeken. Tour hadden we na rit 12 er 3 gehad vorig jaar. En de jaren daarvoor steeds 4 en in 2017 3. En de Vuelta, vorig jaar 5 al. En in 2020 maar 2 over heel de ronde. Ze waren Roglic en...
Carapaz,
ja. Die de hele ronde de trui verdeelde. En de jaren daarvoor waren het wel wat meer. 2019 7, 2018 5 en 2013 3. Nou, hele hoop cijfers. Zegt het wat? Niet zo heel erg veel. Maar
in 2020, heeft de winnaar van de Giro niet 1 keer de roze trui gedragen. Zeg ik ook nog even uit het blote hoofd.
Ook nog, ja. Dat zou dit jaar voorlopig nog kunnen. Maar gaan we denk ik niet gebeuren. Het is eigenlijk een hele lange opbouw. Nou, eigenlijk de simpele vraag. Hoe lang houdt Lopez nog de roze trui?
Ik denk dat dat sowieso tot zondag is. Tot komende zondag. Maar goed, ik moet zeggen. Hij liet op Blockhouse geen rare indruk achter. En wat ik in de vorige podcast ook al zei. Lopez is gewoon een hele goede renner. Die vorig jaar als 13e eindigde in de Ronde van Spanje. En dit jaar 11e werd in de hele zware Ronde van het Baskeland. Het is gewoon een goede klimmer die je er niet meteen afrijdt. Want ja, goed, moet hij niet van de fiets op Blockhouse, kan hij langer datzelfde tempo misschien aanhouden. En houdt hij aan de streep meer over dan nu het geval was. Want het is gewoon echt niet een beroerde klimmer. En ja, hoe langer dit duurt, hoe meer verduzie ik er ook in begin te krijgen. Dat hij straks... best wel eens gewoon in de top 10 kan eindigen. Iets wat Koen de Kort me ook al vertelde toen ik vorige week met hem belde. Om een portret te maken over deze Juan Pedro Lopez.
Ja, het is wel de vraag van wanneer dan de ploeg zich verder in dienst van hem gaat stellen. Je ziet nu wel dat er nog altijd renners ploeggenoten ten aanval trekken. Er zijn natuurlijk ook wel de ritten daarvoor. Maar neem bijvoorbeeld al komend weekend heb je weer een verraderlijke rit. Net als een week eerder op zaterdag waarin... ook klassementsmannen zich echt wel kunnen gaan roeren. En heb je op zondag de eerste grote test in de Alpen. Ja, dan is wel de vraag gaan ze hem dan omringen? Of mag een Mollema zijn eigen kans gaan als hij nog niet gewonnen heeft?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat best wel hand in hand met elkaar kan gaan. Want ja, ze hebben eigenlijk 3 of 4 renners die een beetje een vrij geleide hebben bij Trek Segafredo. Naast Mollema en Lopez zijn dat ook Ciccone en Matthias Skjelmoser. Maar die laatste twee hebben toch in positieve zin nog niet heel veel gezien deze ronde. Mollema natuurlijk wel in die rit naar Potenza die Koen Bouwman won, waarin Mollema zelf tweede werd. En Lopez zien we natuurlijk al de hele ronde in het roze. Om nu te zeggen van ja goed, hoeveel steun krijgt hij? Ik denk dat hij op dit moment best wel tegen Ciccone en Skjelmoser mag zeggen, alles goed en wel jongens, maar jullie gaan gewoon mij helpen zondag naar Cogné om om die roze trui te blijven houden. En ja. Goed, de verschillen zijn klein, maar onmogelijk vind ik het niet.
Ja. Skjelmoser heb ik een beetje geïnfluenced door iemand die altijd pooltips geeft in mijn selectie genomen van ploegleider. Maar ja, voorlopig, wat jij net zegt, ik heb er nog vrij weinig van hem gezien. Ik zag hem in de rit die Dainese won, maar dan was hij gevallen na 40 kilometer koers.
Door wie ben je dan geïnfluenced?
Ja, door de meeste voorspeller.
Nou, de meeste voorspeller die had gewoon Pedro Lopez in zijn ploegleiderspooltips, hoor.
Je had toch Skjelmoser genoemd?
Zeker niet. Zeker gewoon Pedro Lopez. Als allereerste. 1 puntje was hij maar waard in het ploegleiderspel.
Goh, ik heb die video nog gemaakt, maar daar zit Skjelmoser niet in.
Nee. Was ook maar 1 puntje waard, maar gewoon Pedro Lopez heb ik daar in geuren en kleuren benoemd. Dus dat was natuurlijk een uitstekende tip.
Ja, daar pak je wel de punten mee, ja. Maar goed, hij is wel pas 21 natuurlijk. Heeft nu ook al pech gehad als we het over Skjelmoser hebben. Misschien dat zijn dagen nog gaan komen. Maar voorlopig is het niet. Er werden echt wel wat verhalen over hem al gemaakt. Van hey, dat is een renner die we wellicht gaan zien. Hè? Zo'n groeibriljant. Ja. Ja, dat zit er voorlopig nog niet echt getoond.
Nee, maar ik moet zeggen, daar hebben we wel meer van deze ronde waarvan ik had gedacht, oké, dat zou ook wel eens kunnen. Hè? Ik denk bijvoorbeeld spontaan aan Giovanni Aliotti van Bora Hansgrohe, die vorig jaar toch ook al een paar rittenkoersen won. Oké, dat waren wel de ronde van Romandie en een Italiaanse rittenkoers. Maar toch, werd ook al eens tweede in de ronde van de toekomst. Het jaar nadat Pogacar won en Arendsman daar tweede werd. Daar had ik toch wel ietsje meer van verwacht bij Bora. En datzelfde geldt een beetje voor Filippo Zana van Bargiani CSF Faisané. Dat sowieso achteruit rijdt deze Giro, maar dat geheel terzijde. Zana ook vorig jaar, najaar, heeft al 2 Giro's uitgereden. En vorig jaar najaar brak hij echt helemaal door. Won hij onder meer de ronde van Tsjechië. En was hij ook in een aantal andere profkoersen dat hij top 5 reed. Won de vredeskoers op belofteniveau. En werd ook reed op het podium in de ronde van de toekomst. Dat was nu echt zo iemand die ik denk, oké, die heeft 2 Giro's gereden. Vorig najaar echt die stap gezet naar het winnen van koersen bij de profs. Die gaat dit jaar helemaal ontbolsteren en grof gewild zijn op de transfermarkt. Maar die komt er tot op heden ook gewoon nog niet aan te pas. Dus wat dat betreft is het wel een beetje voor mij een ronde waar ik toch renners verwacht had die er ook niet helemaal staan. Felix Gall is nog zo'n voorbeeld die ik hier ook wel had verwacht, maar eigenlijk ook gewoon nog niet in het stuk voorkomt.
Ja, Attila Valter wil ik daar eigenlijk ook wel aan toevoegen.
Ja.
Zeker met zijn start in eigen land toch echt wel verwacht zich hier wel daar al te tonen, al was dat niet echt zijn terrein. Maar eigenlijk nergens nog gezien.
Nee, en ook die was vorig jaar toch al 13 of 14 in het eindklassement. Een paar dagen roze trui gedragen, dus dat had ik ook echt wel verwacht. Zat ook
in vijfde in de Tour of the Alps. Vijfde in de Tour of the Alps, voorafgaand aan de Giro. Dus ja, het is toch wel tekenen van een stijgend vormpeil. Maar het komt er in de Giro niet echt uit. Al zijn ze natuurlijk wel verlicht met een andere missie.
Ja.
Vol voor sprinten dit maar. Maar ja, er zijn genoeg ritten waar je zou zeggen, ga je gang.
Ja, nee, daarom. Dus dat is voor mij, die past ook wel in dat rijtje, eerlijk gezegd. Wat dat betreft vind ik het ook wel jammer om te zien. Want vaak in zo'n grote ronde hoop je toch op zo'n stiekeme naam die dan ineens doorbreekt. Hè. 2 jaar terug hadden we dat bijvoorbeeld met Joao Almeida. Dat is er eigenlijk nog niet echt van gekomen deze ronde. Tenzij je wilt zeggen dat dat met Arendsman het geval is. Dan ga ik daar wel in mee.
Ja. Eén naam die ik nog aan toe wil voegen, maar die is hier waarschijnlijk ook met een andere missie. Of die is hier met een andere missie. Ben Tullett, Ineos Grenadiers. Goed, nu zie je überhaupt Ineos niet in de aanval gaan. Die zitten echt hun moment te wachten om met Carapaz aan de slag te gaan. Maar Tullett, gewoon de hele ronde, nog nergens gezien.
Nee, het enige waar hij mij een beetje op is gevallen is in die tijdrit in Hongarije nog. In Budapest, waar hij vijfde werd. Echt een heel knap resultaat. Maar ja, toen op de Etna moest er begonnen worden met knechten voor Carapaz. En ja, goed, toen was hij snel weg en verloor hij ook veel tijd. En daarna hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Anderzijds is het natuurlijk wel zijn eerste grote ronde. En hij,
ja,
is ook
hij is
pas 20
jaar.
Daarom. Ja. Dus ja, goed. Dat vind ik een iets mindere schande dan jongens die al wat langer meedraaien.
Ja, ik moet ook eventjes erbij zeggen, het is ook geen schande, hè, maar het zijn wel renners die we bijna uitkeken om dat wel eens zo'n doorbraak zou kunnen zijn. Of renner, ja, die zich in één keer ontbolstert. Dat gebeurt niet, is dat erg? Nee, zo'n Tullett die hoeft zich pas over 4 of 5 jaar te tonen. Die heeft echt die tijd nog wel om te groeien.
Ja, nee, zeker. Dat is ook helemaal waar. En, maar goed, wat je zegt, het is wel gewoon jammer dat er niet echt tot op heden een heel grote verrassing meedoet. Of een talent dat ontbolstert.
Nou, wel vooral als je weer naar de blokkers zat te kijken. Julian Dubbelt, onze collega, die appte net. Die omschreef het heel goed in onze groepsapp. Het lijkt alsof ik naar een Giro-herhaling van een paar jaar geleden zat te kijken. Als je zag wie er vooraan reed in op de slotklim naar Blokhuis. Dat waren allemaal oudjes die we 5, 6, 7 en soms wel 10 jaar geleden ook op die plek zagen fietsen.
Ja, behalve misschien een beetje Jai Hindley, die daar won. Maar voor de rest en Almeida natuurlijk. Maar voor de rest waren het eigenlijk alleen maar de usual suspects van de jaren 5 terug. Hè? De Bardet, Carapaz, Landa, Pozzovivo, Boegman, Nibali, Valverde. Ja, allemaal top 10. Dus dat, ja, goed. Opvallend dat al die oudjes er in één keer weer toch weer staan.
Ja, dus natuurlijk ook zo dat de echte jonkies die voor een klassement gaan er iets dunner bezaaid zijn in deze Giro. Hè? Er zijn geen Evenepoels.
Pogacar.
Ja, die zijn er allemaal niet. We moeten ook nog even teruggaan naar de overwinning van Girmay van de week. En het verlies in de sprint van Van der Poel. Ik zat te kijken en ik heb die sprint, we hebben allemaal natuurlijk een aantal keer teruggekeken. En ik vroeg me af, zijn we hier nu getuigen van de sleutel die gevonden is door het peloton om Van der Poel te verslaan?
Nee.
Maak er een hele lange sprint van en dan knakt hij. Want het was eigenlijk bijna 1-op-1 ronde van Vlaanderen met Asgreen. Grote verschil was 100 kilometer korter en een iets ander koersverloop.
Ja, nou ja, goed. In die zin is het natuurlijk zo dat Van der Poel dat zelf ook vaak zegt. Hoe later de sprint begint, hoe beter het voor hem is. Omdat zijn 5 en 10 seconden waren ze heel goed en hoog zijn. Misschien wel de beste ter wereld. Dus hoe langer het duurt voordat een eindsprint wordt ingezet, hoe minder langer nodig is en hoe meer het dus aankomt op die 5 en 10 seconden inspanning. Maar om nu te zeggen dat het met een lange inspanning, dat hij dan knakt, wil ik niet zeggen. Want hij had natuurlijk een aantal excuses deze ronde, of deze die bepaalde etappe. Dat hij eerst natuurlijk op een best wel cruciaal punt materiaalpech kreeg. Energie moest verspillen om daar terug te komen. Goed, nu is het herstel van vermogen van Van der Poel dermate hoog dat ik dat eigenlijk niet eens als excuus wil opvoeren. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat hij op 5 kilometer van de streep een all-out aanval doet in die aanval, of in die afdaling. Ja, en dat is misschien net het verschil dat hij in die laatste 70 meter tekort komt. Wil ik bij je overigens niks afdoen aan die fantastische sprint van Girmay. Want daar was gewoon niets op af te dingen. En is Van der Poel gewoon in een man-op-man gevecht op waarde geklopt.
Ja, hij begint er heel erg vroeg aan. En dat bleek tactisch, en je moet ook maar vol kunnen houden, maar tactisch wel de juiste beslissing om zo vroeg te gaan. En volgens iedereen uit te roken. Want ook, ze beginnen met een groepje. Hè? En niemand staat op de foto, behalve die twee.
Nee, en het is in die zin zo dat Girmay ook achter Pozzovivo wegkwam en meteen eigenlijk een gat had. Van der Poel zat niet op het wiel. Moest daardoor dus eigenlijk nog een korte inspanning doen die misschien later tekort komt. Omdat je eerst naar dat wiel moet, dan erover. Terwijl als je meteen op dat wiel zit, hoef je die eerste inspanning een stuk minder lang in te zetten. Waardoor je die misschien in het laatst nog toch kunt inzetten om iemand te passeren. En ja, goed, dat was er nu niet. Maar nogmaals, dat doet niks af aan de fantastische prestatie van Girmay, die hier gewoon echt laat zien dat ook Gent-Wevergem niet een lucky shot was, maar dat deze jongen gewoon, als hij het niet nu al is, maar zeker binnen een afzienbare tijd bij de beste van de wereld behoort.
Ja. Ja, en wat een tragisch einde voor hem van deze Giro met die Keurig. Er is natuurlijk al ontzettend veel over gezegd. Alleen één ding mis ik in al die berichten wel een beetje. Het ging natuurlijk al mis bij Van der Poel. Dat was dag 1.
Ja.
En daar zei hij al van ja, kijk, bij Girmay kan je nog zeggen, die is nieuw, die weet niet eens wat Prosecco is of champagne en hoeveel flessen zal die ontkurkt hebben. Dit is nieuw, dus die maakt gewoon een rookiefout. Ga ik je mee. Maar bij Van der Poel ging het ook mis. En laten we wel wezen, bij Van der Poel, die weet wel hoe je met die flessen zou moeten omgaan. En die zei al, ja, ze hebben die kurk al wat losser gemaakt. Want het moet natuurlijk allemaal op tv er mooi uitzien. Ze hadden die kurk al wat losser gemaakt, dat je wat sneller... Want ja, dat gehannes met een kurk die er niet uit wil komen, is natuurlijk ongelukkig. Is geen reclame, duurt te lang, bla 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 bla. Moet allemaal vloeiend gaan. Die kurk hebben ze wat losgemaakt en dus, ploep, springt hij eraf.
Ja.
Daar ging het al fout bij een super ervaren renner. En dan ja, het was eigenlijk al de vierde keer, hè? Want bij Yates ging het fout. Bij Bouwman ging het ook mis.
Ja.
En nu Girmay nummer 4 al. En al die drie keren hebben ze dus niet van geleerd. Moet iemand zijn oog verliezen, willen ze een beetje wakker gaan worden. En misschien wat gaan aanpassen aan die flessen. Ik vind het wel bijzonder. En gek dat daar niet over gegaan is.
Nou, en wat dus ook gezegd wordt, dat die flessen best al lang staan daar. Dus die staan vaak in de zon. Want ja goed, het podium is vaak moet licht goed zijn, dus vol in de zon. Dat daardoor die druk in die fles ook hoger wordt, toeneemt inderdaad. En dat dus daar, omdat die kurk al ietsjes losgemaakt is, daar nog meer druk onder komt, waardoor die dus sneller omhoog schiet.
Ja.
Maar goed, laten we wel zijn, het is doodzonde dat we hiermee Girmay kwijt zijn en dat hij dermate veel schade aan dat oog heeft dat het gewoon niet verstandig is om door te rijden. Maar aan de andere kant, als je zo afscheid kunt nemen van de Giro, ja, dat springt natuurlijk wel in het oog.
Deze kan je niet maken, hè? Knal het einde.
Ik doe het gewoon wel.
Nee, het is voor de ploeg natuurlijk ook een drama. Gaat net zo lekker. Eigenlijk voor iedereen die mijn poeltje heeft, waaronder ik, is het
en
dramatisch.
Ik.
Er wordt wel gekeken van, hij zou Giro rijden in die Tour absoluut niet. Ja, dus bij de ploeg zijn ze nog niet over uit wat ze met hem gaan doen bij Intermarché.
Nou, ik zou het niet doen, hoor.
Het is nog anderhalve maand tot de Giro.
Ja, maar goed, zo'n jonge renner. Het zou wel een beetje euforie troef zijn. Ik zou lekker wegblijven uit die Tour. Er komen nog jaren genoeg. Laat hem gewoon lekker zijn ding doen. Eventjes vrij afnemen nu en dan straks lekker in wedstrijden als Hamburg, Ronde van Polen, misschien een Bing Bang Tour, zich klaar gaan stomen voor het WK. Want als je ziet wat deze jongen kan, ja, ga hem dan maar eens losrijden in Wollongong. Iedereen spreekt wel over een fantastisch parcours voor Van der Poel. Wat dan ook betekent dat het fantastisch is voor Van Aert. Maar zo langzamerhand moeten we dan ook gaan zeggen dat het misschien dan ook wel op het lijf geschreven is van Binyam Girmay.
Ja, dat is pas in september, hè?
Ja, maar als je dit nu al kan, waarom zou je het in september dan niet kunnen?
Nee, maar daar zou dus een tour toch nog tussen passen.
Ja, maar waarom voor zo'n jonge renner? Na zo'n voorjaar, nu al een halve Giro. Als je hem dan ook nog de tour laat doen, ja, dan is hij misschien al opgerookt tegen het einde van september.
Ja, heeft al zijn programma voor het najaar was eigenlijk al bekend. Zou naar de Giro een week later meteen Brussel Cycling Classic en Ronde van Limburg rijden. Dan in juli eigenlijk een pauze. Om in eind juli aan de Ronde van Polen te beginnen. En dan Tour de Limousin, Bretagne Classic, de Canadese wedstrijden in opmaat naar het WK. Je hoeft de Giro ook niet uit te rijden. Hè? Net als dat Van der Poel misschien, of de Tour niet uit te rijden. Net als dat Van der Poel misschien die Giro niet uitrijdt.
Nee, al drukte collega Nico me wel echt op het hart dat we dat niet weer moesten zeggen. Want hij gaat hem echt, echt uitrijden.
Ja. Jij zegt dat met toch nog een twijfel in de stem.
Nou ja, goed, weet je, die slotweek is zo zwaar. We zijn nu donderdagmiddag. Hij krijgt nu donderdag, vrijdag en zaterdag 3 hele mooie ritten waar hij voor ritzegens kan gaan. En die laatste weken is hij zo zwaar. Ja, goed. Hij heeft nog nooit langer dan 8 of 9 dagen achter elkaar gekoerst. Koerst hij tot en met zondag, dan zijn dat er 15. En daarbij optellen dat er ook nog een volledige tour aankomt. Ja, zou ik nog altijd stiekem toch erover gaan nadenken om misschien toch te zeggen na dit weekend op de rustdag van ja, die slotweek is wel heel zwaar. Laten we toch die misschien in functie van de rest van het jaar maar skippen. Want kijk, zijn aanloop naar die voorjaarsklassiekers was door die rugblessure al heel intensief. Je rijdt nu een super intensieve Giro, want ja, hij spaart zichzelf absoluut niet. In iedere kans die hij krijgt om weg te springen, doet hij dat ook. Dat zal tijdens de Tour straks niet anders zijn. En ja, wil je toch nog een beetje goed voor de dag willen komen op dat WK straks, aan de andere kant van de wereld, met heel andere weersomstandigheden, waar je ook weer enorm goed op moet voorbereiden. Ja, weet ik niet of het wel zo verstandig is om die laatste week te rijden. Maar ja, goed, ik ben maar een simpele ziel uit het meest noordelijke dorp van Nederland. Dus wie ben ik?
Ja, heel zwaar en heel niks te halen.
Heel weinig. Ik denk dat alleen misschien op de donderdag met die rit naar Treviso, dat daar iets te halen valt. Maar daar zullen ook de sprinters van denken van, dit is ook onze laatste kans. En voor de rest is het gewoon, ja, gewoon echt heel zwaar.
Ja. Nog eventjes over de klassementsmannen. Vorige week hadden we het erover. Toen bespraken we ook vroeg ik jou, wie maakt de beste indruk?
Ja.
Is dat in een week tijd veranderd?
Nee. Dat is nog steeds zo. En ik heb die naam ook al voor het Giro genoemd. Ik vind nog altijd dat Romain Bardet, die had ik genoemd als zijnde mijn favoriet. Een beetje een gekke dwarsstraat. Of tenminste, dat zei ik voorafgaand aan het Giro. Maar ik vind toch wel dat hij heel indrukwekkend in de ronde rijdt. En ook bij DSM zelf is de sfeer gewoon goed. Dainese die nu een rit wint. Iedereen die volledig...
Ik zie commitment. Ik zie het teamproces. Focus. Maar
ik heb ze nog niet gehoord. Ik heb ze nog niet gehoord over de leidraad. Ik heb nog 0 keer cooperation gehoord.
Ja, maar volgens mij is dat woord ook in de ban gestopt.
Nou ja, goed, proces is natuurlijk hetzelfde. Dus wat dat betreft, of tenminste praktisch hetzelfde. Nee, maar zonder gekheid. Die ploeg is wel gewoon goed op dreef en halen hiermee wel hun gram. En ook misschien wel hun gelijk. Want ze hebben steeds gezegd, ja, wachten, we komen eraan. Waarbij iedereen zei, ja goed, het wordt wel hoog tijd dat je dat gaat doen. Maar heel eerlijk, ze hebben nu een rit gewonnen. Bardet is op koers om het podium te halen. Tijmen Arendsman maakt nog kans op het wit. Staat daarin nu derde. Met nog roze truidrager Lopez voor hem en Almeida. Die op mij tot op heden geen goede indruk maakt. Dus ja, all to play for.
En ook wie weet wat er is. Het klassement op 1,27. Dus die top 10 plek en wie weet wel een hogere of een lage notering in die top 10 zit er voor hem ook gewoon nog in. Want het tijdverschil, het is een minuut van de meeste klassementsmannen.
Ja, nee, zeker. Dus er is, wat ik zei, all to play voor Team DSM. En hopelijk blijven ze van pech gevrijwaard in die slotweek. Want dat zei Tijmen mijzelf ook op de rustdag. Hij zei, ja goed, alles leuk en aardig, maar in die slotweek wordt nog met minuten gesmeten. Dus ja, goed, je kunt nu op 1,5 minuut staan, maar dat kan daags voor de slotrit misschien op 15 minuten zijn. Dus ja, goed, dat is natuurlijk wel zo. En het zou niet voor het eerst zijn in een Giro dat een klassement een paar dagen van het einde nog volledig op zijn kop wordt gezet. Dus dat sluit ik ook niet uit. Want als je bijvoorbeeld nu Guillaume Martin neemt, die staat nu ook heel kort. Maar op zowel Blockhouse als Etna is die echt ver op achterstand gereden. En die heeft wel
een mooie comeback kunnen maken in de rit van...
Die Bouwman won.
Die van Bouwman won, ja.
De Gent.
De Gent.
Ja,
de Gent
won, die rit was het, naar Napoli. Zo'n renner ga je straks nog een keer hebben in die slotweek. Die misschien nu, ik noem maar een Lennart Kemna, volgens mij staat hij uit mijn hoofd ook op net iets minder dan 4 minuten. Als 15e of 16e. Als die een keer mee zit in een vlucht en de 3 minuten afdoet, ja, staat hij ook gewoon in de top 5. Dus zo'n renner ga je ook gewoon nog krijgen. En dat is zeker iets wat te gebeuren staat. En daar zijn ze bij DSM ook wel bang voor, dat er nog iemand vanuit de achtergrond opkomt. Maar goed, dat moet altijd eerst nog.
Ja. Nou goed, en we weten ook wat een winning mood in een team of daar waar de sfeer goed is, wat er dan gaat gebeuren. Je zag wat ik wel bijzonder vond, Bardet die de rit die Danese won in de finale nog de regie nam via de oortjes om de sprintterrein op gang te zetten.
Ook nou, heel bijzonder.
Ja, een taak die helemaal niet aan hem normaliter zou zijn toebedeeld. Hij moet gewoon zorgen dat hij veilig over die finish komt en daarmee basta. Maar nee, hij nam daar de regie. Kees Bol die de man voor de sprint zou zijn en zegt, ik ben niet goed, dus doe het niet voor mij, laten we voor Danese gaan. Kijk, er wordt vaak schamper gesproken ook over het proces van het team. Niet iedereen begrijpt het en in sommige gevallen ga ik er zeker in mee. En ja goed, het is misschien niet een managementstijl die bij iedereen past, maar ze voegen wel de daad bij het woord, hè?
Ja. Met daarbij dat de grote morele winnaar van die rit die Danese won, Kees Bol is. Want die krijgt weinig kansen. Was pas zijn tweede kans. Nou, die eerste kans is hem ontnomen door een doldwaze actie van Gaviria. Ik begrijp nog steeds niet hoe die nog in dit peloton kan rondrijden. Want dat was gewoon in mijn ogen, ja, het is dat daar niemand valt. Want vallen en Danese en Bol daar, dan is Gaviria lang en breed zit hij nu thuis op de bank in Colombia. Dat is nu niet het geval. Dus Bol is daar zijn kans ontnomen. Die krijgt dus woensdag zijn tweede kans. En die heeft dan de ballen om te zeggen, jongens, ik voel me niet goed vandaag, laten we met Alberto gaan sprinten. Die vervolgens wint. Ja, dat moet ook voor Bol, ondanks dat hij zelfs een kans opoffert, moet dat natuurlijk waanzinnig lekker zijn als je dus zo sterk bent, mentaal zo sterk, dat je kunt zeggen, oké, jongens, ik ben niet sterk genoeg, laten we met Danese sprinten. En die wint. Want doet hij dat niet, dan gaan ze zijn sprint aantrekken en wordt hij misschien 12e. Ja, dat is wel het voor Kees ook, moet dat enorm lekker zijn dat je die beslissing durft te maken.
Ja, dat is gewoon hoe het in die ploeg werkt. Dus hij ademt hier wel het ploegbeleid. Ik vroeg hem voorafgaand nog aan de Giro, oké, jullie gaan die sprintkansen verdelen. Wat als Danese wint in de sprintkans? Betekent dat voor jouw volgende kans? En toen zei hij van, nou ja, in principe niet. We maken gewoon afspraken. Voor de eerste week staat het vast, voor die weken daarna wordt het kijken. Goed, er zijn nu eigenlijk nog maar twee sprintkansen. Ik zou twijfelen.
Ja, ik zie eigenlijk nog maar eentje. Die naar Treviso. En dat is ook nog zo'n rit waarbij het in de beginfase best wel heuvelachtig is. Waar dus een sterke vlucht kan wegrijden. Ja, ik zou zeggen misschien nog een halve kans ergens. Of laten we zo zeggen, nog één kans zie ik.
Ja,
of
het nu dan wordt het voor
de rit naar Cuneo wordt of de rit naar Treviso.
Ja, maar dan, het punt wat ik wilde maken, het wordt voor Bol sowieso lastig. Ze zouden voor elkaar sprints gaan aantrekken. Nou, Kees Bol voor Danese is natuurlijk een perfecte tandem, een grote beer voor een kleine gedrongen Italiaan. Andersom, ja, Danese is die is zo, dat zegt ook iedereen en dat zagen we ook op de beelden. Hij wint die sprint vanwege zijn vinnigheid en supersnel kunnen accelereren. Ja, voor een sprint aantrekken heb je natuurlijk liever een diesel die even wat geleidelijker snelheid opbouwt en niet in één keer poef weg is, want dan zit je zelf al op een gat.
Ja, nee,
dat maakt het voor Bol natuurlijk ook nog een stukje lastiger. Maar wel, we zullen het bij erover eens zijn, chapeau, dat hij zijn kans afgaf en het team de eerste wildtoezegen van het jaar laat bezorgen.
Ja, vergeten we nog wel eens. Ja.
Op hoeveel zegen zitten ze dit jaar?
Inclusief de eindzegen van Tour of the Alps, dan denk ik 3. Wellsford in Turkije. En dan
eindzegen.
En dan deze.
En nu, wat dat voor consequenties heeft, in dit geval positieve, voor een positie op de ranglijst, dat lezen wij dinsdag in de nieuwe update van jou.
Ja, na de Giro pas, want dat is dus leuk. De punten van deze Giro gaan pas mee in de eerstvolgende ranking na de Giro. Ik las ook toevallig vorige week ergens iemand die al conclusies aan het verbinden was door die eerste resultaten in die eerste dagen in de Giro. En dat Lotto Soudal nog dieper in de problemen zou komen te zitten. Ja, dat sloeg als een tang op een varken, want die punten telden niet. Lotto Soudal doet het ondertussen heel goed. En hun naaste concurrenten, die bakken er ook helemaal niks van in de Giro. Dus ik ben best wel nieuwsgierig hoe die ranking er straks na de Giro uitziet. Want dan hebben we in grote lijnen wel inzichtelijk wat iedereen zal moeten doen in de laatste fase van dit seizoen. Dus ja, dat maakt het wel heel interessant. Maar ik vind wel dat Lotto Soudal het goed blijft doen, voor hun doen. En dat toch ook die plek 18, waar Bike Exchange nu staat, waarvan verwacht werd dat die in deze Giro via Simon Yates heel veel punten gingen verzamelen. Is nu niet het geval. Sterker nog, Yates wint dan wel die tijdrit, wat 100 UCI-punten oplevert, maar die heeft Thomas de Gent al weggestreept. Want die pakte ook een ritzegen met 100 punten. Dus ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe die ranking er straks uitziet.
Ja, nu zelfs dat Lotto Soudal er wel op meer heeft gerekend, want Caleb Ewan, dat was de man die de grote sprintzegens moest gaan pakken. Dat was ook de man die vooraf eigenlijk wel als de in de rol van de Maar een beetje al werd gezien. Zeker als ik voor mezelf spreek. Ik maak weer nog één keer even een zijstapje naar ploegleider. Ik denk wel 3 of 4 keer opgenoemd als ritwinnaar. Het is er nog niet 1 keer van gekomen. En nu is hij zelfs uit de wedstrijd met oog op de Tour. Dus daar hebben ze wel wat ingecalculeerde punten met potlood weer mogen uitgummen.
Ja, en ik ben ook wel benieuwd wat ze dus met Ewan gaan doen. Of ze die nu ook gaan inzetten, bijvoorbeeld in wedstrijden als de Ronde van Limburg. Want ja goed, laten we wel zijn, dat zijn 1-punt pro-wedstrijden. Dat zijn gewoon een heleboel punten te verdienen. Als je ook naar het laatste weekend kijkt, hebben vooral de Franse ploeg het uitstekend gedaan. En dat is ook niet raar, want met de Grand Prix Morbihan en Trobro-Leon stonden er 2 1-punt pro-Franse wedstrijden op de kalender, waar die Franse teams het heel goed hebben gedaan. Arkea Samsic pakt daar 450 UCI-punten. Dat is bijna net zoveel als een eindzegen in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland, die dat 500 punten oplevert. Dus ja, goed, zo raar kan het dus gaan. En zo snel ook.
Nou, maakt gelijk een mooi bruggetje naar een andere wedstrijd. We laten het Giro eventjes voor wat het is. Want er wordt weer gekoerst in Nederland. Daar zijn een hoop punten te pakken. In Veenendaal. Voor het eerst in 2 jaar staat deze wedstrijd weer op het programma. Onderdeel van de Exterio Cycling Cup. Die hebben dit weekend een dubbel weekend. Want op zaterdag dus in Veenendaal. Voor het eerst dus een Nederlandse wedstrijd. Eigenlijk de tweede keer, want de Ronde van Drenthe maakt ook een onderdeel van. 2 wedstrijden die onderdeel uitmaken van de Exterio Cycling Cup. Voorheen bekend als de Bingol Cycling Cup. En zondag is het een paar kilometer zuidelijker te doen in België. In de Antwerp Port Epic. We gaan even kijken naar Veenendaal. Want daar is de topfavoriet Dylan Groenewegen. Dus die kiest al. Hè. Geen Giro voor hem. Reed hij vorig jaar wel. Daar maakte hij zijn comeback na zijn schorsing. Hij kiest nu samen met Bike Exchange voor de wat kleinere koersen. Maar wel de koersen waar je punten kan pakken.
Ja.
En ook Lotto Soudal daar met een sterk ploeg aan de start. En daar is Arnaud Delis de man die voor de punten moet gaan sprokken. Dus zo zie je maar weer dat zij voor de kleinere wedstrijden is dit hele puntenverhaal goed nieuws. Hoewel de teams het af en toe bestrijden. Maar je ziet wel echt dat de grote renners bij kleinere koersen op de deelnemerslijst gaan staan. Alles in die hoop punten te pakken.
Ja, vooral Lotto Soudal ook. Hè. Komende week begint bijvoorbeeld de Ronde van Noorwegen, waar zij aanvankelijk zouden starten. Maar ze hebben ook mede vanwege die punten, ze zeggen zelf vooral door heel veel blessures, en daar hebben ze natuurlijk een aantal van, dat ze die wedstrijd al begin april hebben gezegd, die gaan we niet rijden. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel Rundum Köln toegevoegd. En met de Circuit de Wallonie is volgende week volgens mij volgende week. Of de Tour de Wallonie, in ieder geval de eendagskoers in Wallonië. En natuurlijk ook de Antwerp Port Epic zijn er gewoon veel wedstrijden waarin ze deze periode punten kunnen pakken. Wat ik al zei, hè, als je vorige week dus dat Franse weekend zag, ja, 2 keer 1 punt pro. Daar zijn gewoon voor de winnaar bijna net zoveel punten te sprokkelen als 1 keer de Ronde van Zwitserland winnen. En dat is best een gegeven wat zwaar weegt natuurlijk.
Ook bij Alps in Phoenix, die doen ook mee aan Veenendaal. Met een terugkeer van David van der Poel op de fiets.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat is. Ik heb best wel lang contact met hem gehad de laatste maanden. Hij is na het NK wielrennen gestopt met veldrijden. Omdat zijn plezier eigenlijk volledig weg was. Hij is al 2 jaar lang wordt hij achtervolgd door rugproblemen die hem vooral in de cross hinderen. Op de weg heeft hij daar simpelweg geen last van. En op zich zit er wel een interessant verhaal in, want nadat hij dus gestopt is na het NK veldrijden in Rukve, Daar is hij nog een keer met diezelfde röntgenfoto's, et cetera, naar een voor een second opinion geweest, naar dezelfde arts die Mathieu van der Poel bij zijn rugprobleem heeft geholpen. En daar, die beelden waren van september 2020, dus anderhalf jaar oud. En het bleek dus dat er destijds een verkeerde diagnose is gesteld. Waardoor hij dus eigenlijk anderhalf jaar lang met die rug heeft rondgereden. Terwijl dat achteraf helemaal niet nodig was. En heel veel oefeningen gedaan. En het gaat nu een stuk beter met die rug. Sterker nog, op de weg heeft hij daar helemaal geen last meer van. En via bijna anderhalve maand lang aan hoogtestages heeft hij zich klaargestoomd voor het wegseizoen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven in een wedstrijd als Veenendaal-Veenendaal. Wat hij normaal gesproken wel goed moet aankunnen. Maar wel, het is wel zijn entree in het wielerpeloton dit jaar. Dus toch interessant om te volgen.
Ja, als je naar de eerder lijst kijkt, is het heel vaak geëindigd in een sprint. Overigens bij Alpes en Fenix, ik kijk weliswaar naar de voorlopige startlijst. En zeker bij dit soort wedstrijden is dat 100% zeker dat daar zo veel wisselingen op staan. Maar de man met nummer 51 voorlopig is Jakub Marečko. Dus die staat voorlopig op Veenendaal. Die moet dus toestemming hebben gekregen van de Giro om weer in een andere koers te starten. Maar die zou dan toch op revanche kunnen gaan op Nederlandse wegen. Om te laten zien dat hij toch echt wel goed kan sprinten. Eén voordeel, er staan nauwelijks bergjes op de planning.
Ja, ho.
Ja, de Amerongse berg geloof ik.
De Amerongse berg, de Grebbeberg, de Koerheuvel. Dat is allemaal maar 700 of 600 meter, maar wel bijna 8%. Daar gaat Marečko ieder klimmetje moeten lossen.
Het zit wel nog redelijk vroeg in de wedstrijd.
Dus kom. De laatste keer zit op 12 kilometer van de streep. De laatste keer Grebbeberg-Koerheuvel.
Zou hij normaliter met zijn Giro-benen moeten kunnen overleven?
Welke Giro-benen? Hij heeft er amper 3,5 dag gehad.
wel de beste voorbereiding, toch?
Goed. Laat ik dan in ieder geval zo zeggen. Van der Poel zou hier prima als aantrekker van Marečko kunnen gelden. En als dat al niet lukt, dan hebben we nog altijd. Heeft hij nog altijd zichzelf achter de hand? Hij is zelf natuurlijk ook niet van de traagste.
Nee. Veel Nederlanders aan de start. Natuurlijk alle Nederlandse continentale ploegen. Of in ieder geval de grotere Nederlandse ploegen staan aan de start. Bij Jumbo-Visma mixen op Olaf Kooi. Nou, de man in de winning mood. Weliswaar gevallen in Hongarije. Dus even afwachten hoe goed die herstel is. Maar die doet dus ook mee bij Intermarché mixen op Christophe. Dus echt wel een mooi deelnemersveld. Ja, absoluut. En zondag is het dus de Antwerpport Epic. En dat is ook weer een leuke wedstrijd. Waar we een aantal van deze renners ook weer gaan zien. Maar daarover meer verwijs ik je door naar onze voorbeschouwingen die inmiddels online staan. Dan gaan we nu verder naar een strijd tegen de klok. En een bijzondere, aanstaande maandag doet Ellen van Dijk een poging het werelduurrecord bij de vrouwen te verbreken. Jury, uit je hoofd, wat is de afstand?
Van de vrouwen nu?
Ja.
48,456.
Nou, bijna. 48,405.
Oh, zat ik hem maar 51 meter naast.
Ik reken het goed binnen de afwijkingsmarge. Op naam van Jos Loden, zij houdt dat record. Ik weet eigenlijk niet hoe lang al.
Volgens mij heeft ze dat vorig jaar gedaan. Want volgens mij heeft ze dat samen, goed, samen met haar partner gedaan. Met Daniel Bigham. En Bigham's recordpoging was onofficieel. Maar volgens mij reed hij wel de tweede Britse tijd ooit, onofficieel. Want dat record staat natuurlijk op de naam van Sir Bradley Wiggins. Maar hij was bijvoorbeeld sneller dan Alex Dawson. En Bigham is als tijdrit-expert bij verschillende ploegen betrokken. Waaronder volgens mij ook bij Jumbo-Visma. Zelf renner van, uit mijn hoofd zeg ik, Ribble Welltide. Hij is samen met Jocelyn Loden. Zij verbrak op dezelfde dag als haar man of haar vriend vorig jaar het uurrecord bij de vrouwen.
Ja, 30 september 2021, Jury. Aan jouw geheugen is nog niks mis. De grote kans dat ze het alweer mogelijk gaat verliezen. Goed, we moeten niet te veel op de feiten vooruit lopen. Maar het wordt bij Trek groots aangepakt. Niet op hoogte, dat vind ik nog best opvallend. Het wordt in Zwitserland gedaan. Koen Kort zei al, dit zal ongeveer de laatste uurrecord worden. Poging worden op een laaglandbaan. Want ze vermoeden dat als het allemaal volgens planning gaat, dat het zo scherp gezet gaat worden dat je wel naar hoogte moet uitwijken om dit record te kunnen gaan verbreken. Ellen van Dijk gaat het dus doen. Trek heeft zich eraan gecommitteerd. Heel slim om het op de rustdag van de Giro te gaan doen. Het gebeurt dus aanstaande maandag. Ja, dit gaat wel een groot event worden.
Ja, zeker. Ook omdat, wat ik dus heel leuk vind, dat haar ploeggenote Lizzie Deigne natuurlijk een grootheid in het vrouwenwielrennen. Voormalig wereldkampioene, Parijs-Roubaix, de eerste voor vrouwen gewonnen. Nou, tal van andere klassiekers. Dat Lizzie Deigne dus het commentaar gaat doen, samen met Jens Voigt. Voigt is natuurlijk ook jarenlang renner van Trek geweest. En heeft zelf ook het werelduurrecord verbeterd. Volgens mij was dat in 2014 of 15. En dat was ook in Grenchen, waar nu ook Ellen van Dijk die recordpoging doet. En eigenlijk is Voigt een beetje begonnen met het opnieuw aanvallen van die...
Hij was de eerste, ja.
Ja, van dat werelduurrecord. En daarna is dat eigenlijk weer een beetje terug op de kaart gezet. En hebben tal van andere renners het ook geprobeerd. Rowan Dennis heeft bijvoorbeeld op deze baan het ook nog geprobeerd. Maar wat je zegt, ook nu al zijn er heel veel verschillende pogingen gedaan op hoogte. En ja, dan is de baan in Mexico, in Aguascalientes, een fantastische baan om dat te doen. En heel populair om dat werelduurrecord aan te vallen. Maar ik vind het wel heel gaaf dat Trek hier zo mee bezig is. Ik heb geen twijfel erover mogelijk dat dit een gelikt event wordt. En wat je zegt, heel slim om dat op de rustdag van de Giro te doen. Want ja, dan heb je alle volledige aandacht op jou gevestigd. En helemaal als Trek Segafredo nog zelfs die roze trui tot dan weet te houden. Ja, dan zit je als sponsors natuurlijk gebakken met al die aandacht ook op de rustdag.
Ja, je ziet dat het bij de mannen nu weer een beetje tot rust is gekomen. Zeker ook dat record ontzettend scherp is gezet door Victor Kampenaerts. Dat is wel op hoogte gebeurd. Ja, en nu eigenlijk de eerste echt heel grote naam bij de vrouwen die weer een poging gaat wagen.
Ja.
Dat nog wel een paar jaar geleden nog Australische het geprobeerd heeft, een Amerikaanse. Maar niemand met een naam en statuur van Ellen van Dijk.
Nee, dus dat maakt het voor mij ook weer interessant. Want ja, goed, het is toch iets bijzonders als je dat kunt bezitten. En het is toch, zeker bij de mannen de laatste jaren, best wel aan prestige weer gewonnen. Hè? Filippo Ganna zitten we op te wachten totdat die gaat aankondigen wanneer hij dat werelduurrecord gaat aanvallen. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wel eens een Tom Dumoulin of een Remco Evenepoel dat willen zien doen. En bij de vrouwen zijn er natuurlijk ook tal van goede tijdritspecialisten die hier een doel van kunnen maken. Ik denk dat Ellen van Dijk wel een van de voornaamste namen is. Je neemt me de woorden uit de mond.
Dat je hem ging doen, dus ik denk ik wil hem even droppen.
Ja, kop hem even in. Nee, maar dat zou ook wel een hele mooie naam zijn. En goed, ik zie dit bijvoorbeeld ook wel iets voor Annemiek van Vleuten, die zich hier, zoals zij dat kan, maniakaal kan voorbereiden op wedstrijden. Ja, zou ze dit ook denk ik heel goed aan kunnen. Kan dit event ook bij de vrouwen misschien wat meer aan prestige winnen?
Ja, het is natuurlijk ook iets waar een heel aantal renners zich niet aan durven te, of in ieder geval niet, zich niet committeren om het te doen. Tony Martin heeft ook wel eens meegeflirt, maar het uiteindelijk nooit gedaan. Rowan Dennis zou nog eens een keer een goede poging kunnen wagen. Het is er wel iemand die het zou kunnen. Ja, zijn er ook al legio die het, die zich ook er echt op kapot bijten. Dion Beukenboom. Ja, het was wel zijn manier om zich even tussen de grote namen te vestigen. Thomas Dekker, ja. Ja, en bij de mannen je zegt al, kan eigenlijk de meest voornaamste om het te doen.
Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks tot uiting komt. En ja, goed, dan moeten we wel gaan zien hoe goed die tijd wordt. Want Kampenaerts heeft een fantastische afstand neergezet. binnen dat uur. Ik zei net wel tijd, maar het gaat natuurlijk bij een werelduurrecord poging om afstand. Maar ja, met Ganna hebben we wel de allerbeste tijdrijder van de laatste 5 jaren te pakken. Ja, en als die toch, zou je zeggen, ook met zijn ervaring op de baan. Hè, het is natuurlijk ook een op de achtervolging, zowel individueel als in de teampursuit, een wereldtopper. Ja, dan zou je toch zeggen dat hij de meest ideale renner is om dat record tot heinde en verre vast te zetten. Misschien wel voor 1 jaar of 20. Daar ben ik best wel heel erg nieuwsgierig naar. Maar ook een andere renner die dan nog wel op duur zou moeten oefenen. Maar zo'n Ashton Lambie lijkt me ook een heel interessante naam om hier zich een uur lang op los te laten. Dus ja, ik ben het wel echt sinds Voigt dat opgepakt heeft gaan volgen. En ik vind het een heel interessant onderdeel van de wielersport. Ook al moet je een uur lang eigenlijk alleen maar kijken naar iemand die rondjes in een baan rijdt, vind ik het toch altijd een heel vermakelijk uur.
Ja, het is maandag allemaal live te zien. Trek die gaat het live streamen. En bij ons op de website gaan we er ook de nodige aandacht aan besteden. Dus tegen die tijd kun je ook daar wel een linkje gaan vinden naar de live.
Ja, sterker, het is op YouTube te zien. Dus ik denk dat we dat gewoon bij de volg hier kunnen embedden. En dan kun je ook gewoon live op Wielenverlies kijken.
Goed, dat was hem weer voor deze week. Ons magazine, het zomernummer van Rijd, is zojuist de deadline van gepasseerd. Dus dat is nu onderweg naar de drukker. Bestellen kan nog met korting op rijdmagazine.nl. Kijk daarvoor alle opties. Ondertussen gaan wij natuurlijk verder genieten van de Giro. Komende week wordt een prachtige week. Zeker dinsdag is een dag absoluut om thuis te blijven. Kijken of je nog een vrije dag kan hebben of even spijbelen van school. Of misschien wel ziek melden, dat wil ik niet hardop zeggen. Maar het is de moeite waard wellicht, want dan gaan we over de Mortirolo. Alles natuurlijk te volgen en te lezen bij ons op de website op Wielenflits. Jury, naar welke rit kijk jij het meeste uit?
Nou, niet naar die van dinsdag eerlijk gezegd, want dat is mijn enige vrije dag volgende week. En dan zal ik toch met heel veel plezier overigens, maar mijn dag moeten besteden aan het gezin en aan mijn dochters. Dus die ga ik vrees ik voor een groot deel moeten missen. Ik zal hem wel terugkijken, maar daarom kijk ik niet heel erg per se naar die rit uit. En laat ik dan toch maar die voorlaatste rit naar de Passo Vedaia uitkiezen als rit waar ik het meest naar uitkijk.
Ja, ik adviseer je gewoon gezellig met het gezin op de bank te gaan zitten en de rit naar de Mortirolo te gaan kijken. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Wielerfit Podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Ciao! Waited until he saw the chance and Lance Armstrong is counting the move.